Welkom bij Radio Maria.
De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Familiaris Consortio. Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 22 november 1981. Wij zijn ondertussen aangekomen bij het vierde deel, de gezinspastoraal. En dat valt uiteen in vier hoofdstukken: fasen, structuren, werkers en situaties. Hoofdstuk 1. De fasen van de gezinspastoraal. De kerk vergezelt het christelijk gezin op zijn tocht. Zoals ieder levend wezen moet ook het gezin zich ontwikkelen en groeien. Na de voorbereiding in de verlovingstijd en de sacramentele viering van het huwelijk, begint het echtpaar zijn dagelijkse tocht naar de geleidelijke verwerkelijking van de waarden en plichten van het huwelijk. In het licht van het geloof en in de kracht van de hoop heeft ook het christelijk gezin, in gemeenschap met de kerk, deel aan de ervaring van de menselijke pelgrimstocht naar de volle openbaring en verwezenlijking van het Rijk van God. Daarom moet nogmaals de dringende noodzaak onderstreept worden van de pastorale activiteit van de kerk ter ondersteuning van het gezin. Het is nodig zich met alle kracht in te spannen voor de versterking en de ontwikkeling van de gezinspastoraal, die zich wijdt aan een sector van werkelijk primair belang, met de zekerheid dat in de toekomst de evangelisatie zal afhangen van de huiskerk. De pastorale zorg van de kerk beperkt zich niet tot de christelijke gezinnen die haar het meest nabij zijn, maar zij zal haar horizon uitbreiden volgens de maat van het hart van Christus en zich nog ijveriger tonen voor alle gezinnen in het algemeen en in het bijzonder voor de gezinnen die zich in een moeilijke en geschonden situatie bevinden. Tot alle gezinnen moet de kerk woorden van waarheid richten, van menselijkheid, van goedheid, van hoop, van dringende betrokkenheid bij hun soms zeer ernstige moeilijkheden. Aan alle gezinnen zal zij haar belangeloze hulp aanbieden, opdat zij dichter bij het gezinsmodel kunnen komen dat de Schepper vanaf het begin heeft gewild en dat Christus vernieuwd heeft met zijn verlossende genade. De pastorale actie van de kerk moet geleidelijk gebeuren, ook in deze zin dat zij het gezin moeten begeleiden, waarbij zij het stap voor stap volgt tijdens de diverse fasen van zijn vorming en ontwikkeling. De voorbereiding. Voor onze tijd is het meer dan ooit nodig dat de jongeren voorbereid worden op het huwelijk en het gezin. In sommige landen dragen de gezinnen nog, volgens oud gebruik, aan de jongeren de waarden over die betrekking hebben op het huwelijks- en gezinsleven, door middel van geleidelijke opvoeding of inwijding. Maar de veranderingen in de schoot van bijna alle moderne maatschappijen eisen dat niet slechts het gezin, doch ook de samenleving en de kerk zich inspannen om de jongeren op passende wijze voor te bereiden op hun verantwoordelijkheid voor hun toekomst. Veel ongunstige verschijnselen in het huidige gezinsleven vloeien voort uit het feit dat de jongeren in de nieuwe situaties niet slechts de juiste rangorde van waarden uit het oog verliezen, maar ook niet weten hoe zij zich moeten opstellen tegenover de nieuwe moeilijkheden en hoe zij ze moeten oplossen, omdat zij geen zekere maatstaven meer hebben voor hun gedrag. De ervaring leert echter dat de jongeren die voldoende voorbereid zijn op het gezinsleven in het algemeen beter slagen dan anderen. De voorbereiding op het huwelijk moet gezien en verwezenlijkt worden als een geleidelijk en voortdurend proces. Zij omvat namelijk drie hoofdelementen. Een verwijderde, een meer nabije en een onmiddellijke voorbereiding. De verwijderde voorbereiding begint al in de kindsheid, in die verstandige gezinspedagogie welke erop gericht is de kinderen ertoe te brengen zichzelf te ontdekken als mensen die begiftigd zijn met een rijk geschakeerde psychologie en een individuele persoonlijkheid met eigen krachten en zwakheden. Dit is de periode waarin de waardering ingeprent moet worden voor iedere zuivere menselijke waarde, hetzij in de intermenselijke verhoudingen, hetzij in de maatschappelijke betrekkingen, met alles wat dit betekent voor de vorming van het karakter, voor de zelfbeheersing en het juiste gebruik van de eigen neigingen, voor de wijze waarop kinderen personen van het andere geslacht zien en tegemoet treden, enzovoort. Bovendien is speciaal voor de christenen een solide geestelijke en catechetische vorming vereist, die in het huwelijk een echte roeping en zending weet aan te wijzen, zonder de mogelijkheid uit te sluiten van de totale zelfgave aan God in de roeping tot het priester- of kloosterleven. Op deze basis zal vervolgens, in een uitvoeriger behandeling, de meer nabije voorbereiding stoelen, die vanaf de geëigende leeftijd en met een aangepaste catechese, als in een catechumenaat, een meer specifieke voorbereiding op de sacramenten vereist, als het ware hun herontdekking. Deze vernieuwde catechese voor jongeren en voor allen die zich op het christelijk huwelijk voorbereiden, is beslist noodzakelijk, opdat het sacrament gesloten en in het leven gepraktiseerd wordt met de vereiste morele en geestelijke gesteltenis. De godsdienstige vorming van de jongeren moet aangevuld worden op het juiste ogenblik en volgens de verschillende concrete behoeften, met een voorbereiding op het leven van twee mensen met elkaar, een voorbereiding die het huwelijk voorstelt als een interpersoonlijke relatie tussen man en vrouw, welke voortdurend ontwikkeld moet worden, die de verdieping stimuleert van de problemen van de echtelijke seksualiteit en van het verantwoord ouderschap, met de essentiële medisch-biologische kennis welke daarmee verbonden is, en die de ouders vertrouwd maakt met de juiste methoden de kinderen op te voeden en hen helpt de basiselementen te verwerven die nodig zijn om een geregeld gezinsleven te kunnen leiden. Vast werk, voldoende financiële middelen, verstandig beheer, begrip van huishouding enzovoort. Men zal tenslotte niet moeten nalaten voor te bereiden op het gezinsapostolaat, op de broederlijkheid en de samenwerking met andere gezinnen, op de actieve deelname aan groepen, verenigingen, bewegingen en initiatieven die het menselijk en christelijk welzijn van het gezin tot doel hebben. De onmiddellijke voorbereiding op de viering van het sacrament van het huwelijk moet plaatsvinden in de laatste maanden en weken die aan de bruiloft voorafgaan, om als het ware een nieuwe betekenis, inhoud en vorm te geven aan het zogenaamde huwelijksexamen, dat door het kerkelijk recht voor de viering van de bruiloft wordt vereist. Ook al is zo'n voorbereiding in alle gevallen noodzakelijk, zij is toch dringender nodig voor de verloofden die nog tekortkomingen vertonen en moeilijkheden hebben ten aanzien van de christelijke leer en de praktijk van het leven. Onder de beginselen die tijdens deze geloofstocht, welke overeenkomst toont met het catechumenaat, meegedeeld dienen te worden, moet ook een diepe kennis zijn van het mysterie van Christus en van de kerk, van wat het christelijk huwelijk betekent aan genade en verantwoordelijkheid, alsmede een voorbereiding op de actieve en bewuste deelname aan de riten van de huwelijksliturgie. Het christelijk gezin en heel de kerkelijke gemeenschap moeten zich betrokken voelen bij de diverse fasen van de voorbereiding op het huwelijk, die wij slechts in grote lijnen hebben beschreven. Zoals de bisschoppenconferenties zich toeleggen op geschikte initiatieven om de toekomstige echtgenoten te helpen zich meer bewust te worden van de ernst van hun keuze en om de zielenherders te helpen zich te vergewissen van hun juiste gesteltenis, zo is het ook wenselijk dat zij zorgen voor de publicatie van een handboek voor de gezinspastoraal. Daarin zal men voor alles moeten vaststellen welke inhoud, duur en methode de voorbereidingscursussen ten minste moeten hebben, waarbij de verschillende leerstellige, pedagogische, juridische en medische aspecten die van belang zijn voor het huwelijk in een evenwichtig onderling verband samengevoegd moeten worden, zodanig dat degenen die zich op het huwelijk voorbereiden niet slechts een intellectuele verdieping ontvangen, maar meer nog aangespoord worden vitale leden te worden van de kerkgemeenschap. Ofschoon de noodzaak en het verplichtend karakter van de onmiddellijke voorbereiding op het huwelijk niet onderschat moet worden, wat zou gebeuren als men er gemakkelijk in dispenseerde, moet die voorbereiding toch altijd zo voorgesteld en uitgevoerd worden dat haar eventueel ontbreken geen belemmering vormt voor de sluiting van het huwelijk. De viering. Het christelijk huwelijk vraagt normaal om een liturgische viering die sociale en gemeenschapsvorm de wezenlijk kerkelijke en sacramentele aard huwelijksverbond tussen gedoopten uitdrukt. Als sacramenteel heiligingshandelen moet de sluiting van het huwelijk, opgenomen in de liturgie, hoogtepunt van heel het handelen van de kerk en bron van haar heilskracht, per se geldig, waardig en vruchtbaar zijn. Hier opent zich een uitgestrekt terrein voor de pastorale zorg, opdat volledig voldaan wordt aan alle eisen die voortkomen uit de natuur van het tot sacrament verheven huwelijksverbond, en opdat bovendien de kerkelijke discipline trouw in acht genomen wordt wat betreft de vrije toestemming, de beletselen, de kerkrechtelijke vorm en de ritus van de viering. Deze laatste moet eenvoudig en waardig zijn, volgens de normen van de bevoegde kerkelijke overheden aan wie het ook toekomt, volgens de concrete omstandigheden van tijd en plaats en in overeenstemming met de door de heilige stoel gestelde normen, eventueel in de liturgische viering de elementen op te nemen die eigen zijn aan een bepaalde cultuur, en de diepe menselijke en godsdienstige betekenis van het huwelijksverbond beter kunnen uitdrukken, mits zij niets bevatten dat minder past bij het geloof of de christelijke moraal. Als teken moet de liturgische viering zo verlopen dat zij ook in haar uiterlijke realiteit een verkondiging van Gods woord vormt en een geloofsbelijdenis van de gemeenschap van de gelovigen. De pastorale inzet zal hier tot uitdrukking komen in een wijze en toegewijde verzorging van de liturgie van het woord en in de opvoeding tot geloof van de deelnemers aan de viering, op de eerste plaats van degenen die trouwen. Als sacramenteel handelen van de kerk moet de liturgische viering van het huwelijk de christelijke gemeenschap in haar actie betrekken door de volledige, actieve en bewuste deelname van alle aanwezigen volgens ieders plaats en taak. Bruid en bruidegom, de priester, de getuigen, de verwanten, de vrienden, de andere gelovigen, alle leden van een groep die het mysterie van Christus en zijn kerk tot uitdrukking brengt en beleeft. Voor de sluiting van het christelijk huwelijk in het kader van stamculturen en tradities volgt men de reeds aangegeven beginselen.
Thank you.
Viering van het huwelijk en evangelisatie van de niet-gelovige gedoopten. Vooral omdat bij de viering van het sacrament speciale zorg besteed wordt aan de morele en geestelijke gesteltenis van de huwenden, in het bijzonder aan hun geloof, moet hier een veel voorkomende moeilijkheid onder ogen gezien worden, waarin de herders van de kerk zich kunnen bevinden in onze geseculariseerde maatschappij. Degenen die vragen voor de kerk te trouwen, kunnen immers in verschillende mate het geloof hebben, en het is de voornaamste taak van de herders het geloof te doen herontdekken, te voeden en rijp te maken. Maar zij moeten ook de redenen begrijpen die de kerk aanleiding geven ook hen die een minder volmaakte gesteltenis hebben tot de sluiting van het huwelijk toe te laten. Meer dan de andere sacramenten heeft het sacrament van het huwelijk de specifieke eigenschap dat het het sacrament is van een realiteit die reeds in het scheppingsplan bestaat, dat het hetzelfde echtelijke verbond is dat de Schepper in het begin heeft ingesteld. Het besluit van man en vrouw te trouwen volgens dit goddelijk plan, dat wil zeggen om volgens hun bedoeling, hun leven, door hun onherroepelijke huwelijksinstemming te binden aan een onverbreekbare liefde en een onvoorwaardelijke trouw, vereist dus in feite, zelfs al is het niet op volkomen bewuste wijze, een houding van voldoende gehoorzaamheid aan de wil van God, welke houding onmogelijk is zonder zijn genade. Daarom bevinden zij zich reeds in echte en eigenlijke zin op de weg van het heil, wat door de viering van het sacrament en de directe voorbereiding daarop vervolmaakt en voltooid kan worden, vooropgesteld de rechtschapenheid van hun intentie. Van de andere kant is het waar dat in sommige streken motieven die meer van sociale dan van echt godsdienstige aard zijn, de verloofden ertoe brengen te vragen in de kerk te trouwen. Dat wekt geen verwondering. Het huwelijk is namelijk niet een gebeurtenis die alleen de huwelijkskandidaten betreft. Door zijn natuur zelf is het ook een sociale aangelegenheid, die de verloofden verplicht ten opzichte van de maatschappij. De viering is altijd een feest geweest dat familie en vrienden verenigt. Het is dus vanzelfsprekend dat sociale motieven, samen met de persoonlijke, meespelen bij het verzoek in de kerk te mogen trouwen. Men moet ook niet vergeten dat deze verloofden krachtens hun doopsel reeds werkelijk ingelijfd zijn in het verbond van de bruiloft van Christus met de kerk en dat ze door de rechtschapenheid van hun intentie het plan van God met het huwelijk hebben aanvaard en derhalve minstens stilzwijgend instemmen met wat de kerk bedoelt te doen, wanneer zij de bruiloft viert. Het feit alleen dat bij dit verzoek ook motieven van sociale aard meespreken, rechtvaardigt dus niet een eventuele weigering van de kant van de herders. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie geleerd heeft, voeden en versterken de sacramenten per slot van rekening door de woorden en de elementen van de ritus het geloof. Dat geloof waarnaar de verloofden reeds op weg zijn uit kracht van de rechtschapenheid van hun intentie, die door de genade van Christus zeker bevorderd en ondersteund wordt. Het brengt bovendien ernstige risico's mee andere criteria te willen vaststellen voor de toelating tot de kerkelijke viering van het huwelijk. Criteria die de mate van geloof van de gehuwden zouden betreffen. Vooral het risico van het vellen van ongegronde en discriminerende oordelen, verder het risico van twijfels te wekken over de geldigheid van reeds gesloten huwelijken, tot ernstige schade voor de christelijke gemeenschap en met nieuwe ongerechtvaardigde ongerustheid voor het geweten van de gehuwden. Men zou het gevaar lopen het sacramenteel karakter te betwisten of in twijfel te trekken van het huwelijk van veel broeders en zusters die gescheiden zijn van de volledige gemeenschap met de katholieke kerk, hetgeen in strijd is met de kerkelijke traditie. Wanneer daarentegen de huwelijkskandidaten, niet tegenstaande alle pogingen, openlijk en uitdrukkelijk te kennen geven, af te wijzen wat de kerk bedoelt te doen, als zij het huwelijk van gedoopten viert, kan de ziedenherder hen niet toelaten tot de sluiting. Ook al zal het met tegenzin zijn, hij heeft de plicht akte te nemen van de situatie en aan de belanghebbenden duidelijk te maken dat, als de zaken zo staan, het niet de kerk is, maar zij zelf, die de kerkelijke sluiting verhinderen, waarom zij weliswaar vragen. Nog dringender blijkt hier de noodzaak van evangelisatie en catechese, voor en na de huwelijkssluiting, door heel de christelijke gemeenschap, omdat alle mannen en vrouwen die trouwen, het sacrament van het huwelijk niet enkel geldig, maar ook met vrucht vieren. Zielzorg na de huwelijkssluiting. De pastorale zorg voor het gezin, dat wettig gesticht is, heeft in feite evenveel betekenis als de plicht van alle leden van de plaatselijke kerkgemeenschap om het echtpaar te helpen zijn nieuwe roeping en zending te ontdekken en ernaar te leven. Opdat het gezin steeds meer een echte liefdesgemeenschap kan worden, is het nodig dat al zijn leden geholpen worden en gevormd worden voor hun verantwoordelijkheid tegenover eventuele nieuwe problemen, voor hun wederkerige dienstbaarheid, voor hun actieve deelname aan het gezinsleven. Dit geldt vooral voor de jonge gezinnen die zich in een wereld van nieuwe waarden en nieuwe verantwoordelijkheden bevinden en die daarom meer blootgesteld zijn, vooral in de eerste huwelijksjaren, aan eventuele problemen, zoals de moeilijkheden die voortkomen uit de aanpassing aan het samenleven en uit de geboorte van kinderen. De wijze, menslievende, weldadige hulp van andere echtparen die reeds lange tijd ervaring hebben opgedaan in het huwelijks- en gezinsleven, dient hartelijk aanvaard en verstandig gebruikt te worden door de jonge echtgenoten. Zo zal in de schoot van de kerkgemeenschap, de grote familie gevormd door de christelijke gezinnen, Een wederkerige uitwisseling van elkaars nabijheid en hulp plaatsvinden tussen alle gezinnen, waarbij ieder gezin zijn eigen menselijke ervaring als mede de gaven van geloof en genade ten dienste stelt van de andere. Bezield door een echt apostolische geest, zal deze hulp van gezin aan gezin een van de meest gemakkelijke en doeltreffende middelen vormen binnen het bereik van iedereen, om de voortreffelijke christelijke waarden die het vertrekpunt en het doel zijn van alle pastorale zorg naar alle kanten uit te dragen. Op deze wijze zullen de jonge gezinnen niet enkel maar ontvangen. Zo geholpen zullen zij op hun beurt bron worden van verrijking voor andere, reeds lang bestaande gezinnen, door hun getuigenis van het leven en hun daadwerkelijke bijdrage. In het pastorale handelen voor de jonge gezinnen moet de kerk verder speciaal aandacht besteden aan hun opvoeding tot een verantwoorde beleving van de echtelijke liefde in verband met haar eisen van gemeenschap en haar dienst aan het leven, alsook tot een goed samengaan van de intimiteit van het huiselijk leven met de gemeenschappelijke en edelmoedige activiteit voor de opbouw van de kerk en van de maatschappij. Als met de komst van kinderen het echtpaar in volledige en specifieke zin een gezin wordt, zal de kerk opnieuw de ouders bijstaan de kinderen te aanvaarden en lief te hebben als gave van de Heer van het leven en met vreugde de verzorging van hun kinderen op zich te nemen ten dienste van hun menselijke en christelijke groei. Hoofdstuk 2. De structuren van de gezinspastoraal. De kerkgemeenschap en in het bijzonder de parochie. De pastorale activiteit is altijd een dynamische uitdrukking van de ware aard van de kerk, die zich moet inzetten voor haar heilszending. Ook de gezinspastoraal, een bijzondere en voorname vorm van pastoraal dienstbetoon, heeft als beginsel van haar werkzaamheid en als drager de kerk zelf, door middel van haar structuren en werkers. De kerk, tegelijk verloste en verlossende gemeenschap, moet hier gezien worden in haar tweevoudige dimensie, de universele en de bijzondere. Deze laatste wordt uitgedrukt en verwerkelijkt in de diocesane gemeenschap, die met het oog op de pastorale zorg verdeeld is in kleinere gemeenschappen, waaronder de parochie zich onderscheidt vanwege haar speciale betekenis. De gemeenschap met de universele kerk tast de stabiliteit en het eigen karakter van de verschillende plaatselijke kerken niet aan, maar garandeert en bevordert ze. De plaatselijke kerken blijven de werkdadige, onmiddellijke en meest efficiënte uitvoerders van de gezinspastoraal. In deze zin moet iedere plaatselijke kerk en op bijzondere wijze iedere parochiegemeenschap zich levendiger bewust zijn van de genade en de verantwoordelijkheid die zij van de Heer ontvangt ter bevordering van de gezinspastoraal. Ieder project van organische pastorale zorg op ieder niveau mag nooit nalaten de gezinspastoraal zorgvuldig in aanmerking te nemen. In het licht van deze verantwoordelijkheid begrijpt men ook het belang van een passende voorbereiding van degenen die zich op meer specifieke wijze inzetten voor dit soort apostolaat. De priesters en religieuzen moeten vanaf hun vormingstijd op geleidelijke en passende wijze georiënteerd en gevormd worden voor hun onderscheiden taken. Naast andere initiatieven wil ik graag de recente oprichting onderstrepen van een hoger instituut dat bestemd is voor de bestudering van de problemen van het gezin en verbonden is aan de Pauselijke Universiteit van Lateranen te Rome. Ook in sommige bisdommen zijn soortgelijke instituten opgericht. De bisschoppen moeten zich ervoor inspannen dat een zo groot mogelijk aantal priesters er de gespecialiseerde cursussen volgen, alvorens zij belast worden met opdrachten in de parochies. Elders worden periodiek cursussen gegeven aan hogere instituten voor theologische en pastorale studies. Zulke initiatieven moeten aangemoedigd, gesteund en vermenigvuldigd worden en uiteraard ook opengesteld worden voor de leken die hun beroepswerkzaamheden, medische, juridische, psychologische, sociale en pedagogische uitoefenen ten bate van het gezin. Het gezin. Bovenal moet echter de bijzondere plaats erkend worden die op dit gebied toekomt aan de zending van de christelijke echtgenoten en gezinnen, krachtens de genade die zij in het sacrament hebben ontvangen. Die zending moet in dienst gesteld worden van de opbouw van de kerk en van het Rijk Gods in de geschiedenis. Dit is vereist als daad van volgzame gehoorzaamheid aan Christus de Heer. Hij geeft namelijk krachtens het huwelijk dat voor gedoopten tot sacrament is verheven, aan de christelijke echtgenoten een bijzondere apostolische zending. Hij zendt hen als werkers in zijn wijngaard en op zeer bijzondere wijze naar dit veld van het gezin. In deze activiteit moeten zij werken in gemeenschap en in samenwerking met de andere leden van de kerk, die zich ook inzetten ten bate van het gezin, zodat hun gaven en bedieningen vruchten afwerpen. Dit apostolaat zal vooral uitgeoefend worden in de schoot van het gezin zelf. Door het getuigenis van een leven dat in overeenstemming is met de goddelijke wet in al haar aspecten, door de christelijke vorming van de kinderen, door de hulp die aan de kinderen geboden wordt om te groeien in het geloof, door de opvoeding tot kuisheid, door de voorbereiding op het leven, door de waakzaamheid ten einde hen te bewaren voor de ideologische en zedelijke gevaren waaraan zij vaak zijn blootgesteld, door hun geleidelijke invoeging in de kerkelijke en burgerlijke gemeenschap, door bijstand en raad in de keuze van hun roeping, door de wederkerige hulp van de leden van het gezin voor de gezamenlijke menselijke en christelijke vooruitgang en zo verder. Zo zal het apostolaat van het gezin geestelijke en stoffelijke werken van liefde uitstralen naar andere gezinnen, vooral naar de gezinnen die het meest hulp en steun nodig hebben, naar de armen, de zieken, de bejaarden, de gehandicapten, de wezen, de weduwen, de in de steek gelaten echtgenoten, de ongehuwde moeders en de moeders die door de moeilijke omstandigheden in de verleiding komen zich te ontdoen van de vrucht van hun schoot, enzovoort. De verenigingen van gezinnen voor gezinnen. Steeds binnen het kader van de kerk, die verantwoordelijk is voor de gezinspastoraal, dienen de verschillende verenigingen van gelovigen vermeld te worden, waarin in zekere mate het mysterie van de kerk van Christus zich manifesteert en tot leven gebracht wordt. Daarom moeten, met een beroep op ieders activiteit, de diverse kerkelijke gemeenschappen, de verschillende groepen en de talrijke bewegingen erkend worden die zich op velerlei wijzen en op allerlei gronden en niveaus inzetten voor de gezinspastoraal. Allen overeenkomstig hun eigen kenmerken, doelstellingen, bevoegdheden en methoden. Om deze reden heeft de synode uitdrukkelijk de vruchtbare bijdrage van dergelijke verenigingen voor de spiritualiteit, de vorming en het apostolaat erkend. Zij hebben tot taak echt een gevoel van saamhorigheid met anderen op te wekken, een levenshouding te bevorderen die geïnspireerd wordt door het evangelie en het geloof van de kerk, de gewetens te vormen, niet volgens de maatstaven van de publieke opinie, maar overeenkomstig de christelijke deugden, en aan te sporen tot werken van naastenliefde onder elkaar en jegens anderen, met een open geest die van de christelijke gezinnen een echte bron van licht en een gezonde decem voor de andere gezinnen maakt. Het is evenzeer gewenst dat de christelijke gezinnen met een levendig gevoel voor het algemeen welzijn zich ook actief en op alle niveaus inzetten voor andere niet-kerkelijke verenigingen. Sommige van die verenigingen stellen zich tot doel het behoud, de overdracht en de bescherming van de voorname ethische en culturele waarden van de onderscheiden volken, de ontwikkeling van de menselijke persoon, de medische, juridische en sociale bijstand aan moeders en pasgeboren kinderen, de ware vooruitgang van de vrouw en de strijd tegen alles wat haar waardigheid aantast, de groei van de wederzijdse solidariteit, de kennis van de problemen die verbonden zijn met een verantwoorde geboorteregeling volgens natuurlijke methoden die in overeenstemming zijn met de waardigheid van de mens en de leer van de kerk. Anderen streven naar de opbouw van een meer rechtvaardige en menselijke wereld, naar de bevordering van rechtvaardige wetten die de juiste sociale orde begunstigen, met volledig respect voor de waardigheid en de rechtmatige vrijheid van het individu en van het gezin, zowel op nationaal als op internationaal niveau, en tot slot naar samenwerking met de school en met andere instituten die de opvoeding van de kinderen aanvullen en zo verder. Hoofdstuk 3. Werkers in de gezinspastoraal. De bisschoppen en de priesters. Naast het gezin, dat zelf niet enkel voorwerp, maar vooral onderwerp is van de gezinspastoraal, moeten ook anderen vermeld worden en vooral degenen die in deze speciale sector werkzaam zijn. De bisschop is de eerste verantwoordelijke voor de gezinspastoraal in het bisdom. Als vader en herder moet hij bijzondere zorg hebben voor deze zonder meer primaire sector van het pastorale dienstwerk. Hij moet daaraan zonder ophouden aandacht, zorg, tijd, personeel en geldmiddelen besteden, maar vooral persoonlijke steun aan de gezinnen en aan allen die hem in de verschillende diocesane structuren helpen in de gezinspastoraal. Hij moet zich vooral van harte voornemen ervoor te werken dat het eigen bisdom steeds meer een echt diocesaan gezin wordt, model en bron van hoop voor alle gezinnen die tot het bisdom behoren. De oprichting van de pauselijke raad voor het gezin moet men zien in deze context. Een teken te zijn van het belang dat ik hecht aan de gezinspastoraal in de wereld, en tegelijk een krachtdadig middel om haar op alle niveaus hulp te bieden. De bisschoppen moeten in het bijzonder gebruik maken van de diensten van de priesters, wier taak een wezenlijk onderdeel vormt van de bediening van de kerk ten bate van huwelijk en gezin, zoals de synode uitdrukkelijk heeft onderstreept. Hetzelfde moet gezegd worden van de diakens, aan wie eventueel de zorg voor deze pastorale sector wordt toevertrouwd. Hun verantwoordelijkheid strekt zich niet alleen uit tot de problemen van moraal en liturgie, maar ook tot die van persoonlijke en maatschappelijke aard. Zij moeten het gezin ondersteunen in zijn problemen en moeilijkheden, de gezinsleden bijstaan en hen helpen hun eigen leven te zien in het licht van het evangelie. Het is niet overbodig op te merken dat, als deze zending wordt uitgeoefend met het nodige onderscheidingsvermogen en met een echte apostolische geest, de bedienaar van de kerk daaruit nieuwe stimulansen en geestelijke energie put, ook voor zijn eigen roeping en voor de uitoefening van zijn bediening. Als de priester of diaken tijdig en door intensieve studie is voorbereid op dit apostolaat, moet hij zich voortdurend ten opzichte van de gezinnen gedragen als vader, broeder, herder en leraar, en hen helpen met de genademiddelen en verlichten met het licht van de waarheid. Het onderricht en de raad van de priester of de diaken moeten steeds geheel in overeenstemming zijn met het ware leergezag van de kerk, zodat het volk Gods geholpen wordt zich een juiste geloofszin te verwerven, die vervolgens toegepast kan worden op het concrete leven. Deze trouw aan het leergezag zal het de priesters ook mogelijk maken met alle ijver te zorgen voor eenheid in hun oordelen, ten einde aan de gelovigen gewetensangst te besparen. Herders en leken hebben in de kerk deel aan de profetische zending van Christus. De leken door van het geloof te getuigen met woorden en met hun christelijk leven. De herders, door in dat getuigenis datgene wat uitdrukking van het echte geloof is, te onderscheiden van datgene wat minder beantwoord aan het geloofslicht. Het gezin, als christelijke gemeenschap, door zijn eigen speciale deelname aan het geloof en zijn geloofsgetuigenis. Zo ontstaat ook een dialoog tussen de herders en de gezinnen. De theologen en de deskundigen in gezinsproblemen kunnen van veel nut zijn voor zo'n dialoog, door nauwkeurig de inhoud van het leergezag van de kerk uiteen te zetten, alsmede de inhoud van de ervaring van het gezinsleven. Op deze wijze wordt de leer van het leergezag beter begrepen en wordt de weg ontsloten voor de geleidelijke ontwikkeling ervan. Toch past het eraan te herinneren dat de naaste en verplichtende norm voor de geloofsleer, ook met betrekking tot de problemen van het gezin, behoort tot de competentie van het hiërarchisch leergezag. Duidelijke betrekkingen tussen de theologen, de deskundigen in gezinsproblemen en het leergezag dragen niet weinig bij tot het juiste begrip van het geloof en tot de bevordering, binnen de grenzen van het geloof, van een gewettigd pluralisme. Religieuzen. De bijdrage die mannelijke en vrouwelijke religieuzen en godgewijde gelovigen in het algemeen kunnen leveren aan het apostolaat van het gezin, vindt haar eerste fundamentele en speciale uitdrukking juist in hun toewijding aan God, die hen voor alle gelovigen tot getuigen maakt van dat wonderlijk huwelijk dat door God is gesticht en in de toekomstige wereld tot volledige openbaring moet komen. Het huwelijk namelijk waardoor de kerk Christus als haar enige bruidegom heeft. Zo luidt een citaat uit Perfecte Caritatis, document van het Tweede Vaticaans Concilie over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven. Zij getuigen van die universele liefde die door middel van de kuisheid, welke zij omhelst hebben omwille van het Rijk der Hemelen, hen steeds meer beschikbaar doet zijn voor de edelmoedige toewijding aan de dienst van God en aan de werken van apostolaat. Vandaar de mogelijkheid dat de religieuzen, de leden van seculiere instituten of van andere instituten van volmaaktheid, afzonderlijk of tezamen, vaak een eigen dienst aan de gezinnen ontplooien. De paus geeft enkele voorbeelden, door bijzondere zorg voor de kleine kinderen, vooral als zij aan hun lot zijn overgelaten, voor de ongewenste kinderen, voor de wezen, de armen, voor kinderen met een beperking, door de gezinnen te bezoeken, de zieken te verzorgen, door respectvolle en liefdevolle relaties op te bouwen met onvolledige gezinnen of met gezinnen die in moeilijkheden verkeren of uiteengevallen zijn, door hun eigen activiteit van onderricht en raadgeving te besteden aan voorbereiding van jongeren op het huwelijk en aan hulp aan de echtparen ten bate van een werkelijk verantwoorde voortplanting, en ook door hun eigen huizen open te stellen voor een eenvoudige en hartelijke gastvrijheid, opdat de gezinnen er gevoelig voor God kunnen worden en er geestelijke smaak voor het gebed kunnen krijgen, tot inkeer kunnen komen en er het echte voorbeeld vinden van een leven van liefde en broederlijke blijdschap als leden van het grote gezin van God. Ik zou er de meest dringende aansporing aan de oversten van de instituten van godgewijd leven aan willen toevoegen, om steeds met wezenlijk respect voor hun eigen en oorspronkelijk charisma het apostolaat voor de gezinnen te willen zien als een van hun primaire taken, nog dringender geworden door de huidige stand van zaken. Deskundige leken. Van niet weinig voordeel voor de gezinnen kunnen de deskundige leken, artsen, juristen, psychologen, maatschappelijke werkers, consulenten enzovoort zijn die, hetzij individueel, hetzij betrokken in diverse verenigingen en initiatieven, hun dienst van voorlichting, raad, oriëntatie of steun verlenen. Op hen kunnen goed de aansporingen toegepast worden die ik bij gelegenheid heb gericht tot de Bond van Gezinsconsulenten, die zich door de christelijke leer laten inspireren. Citaat: de doeleinden die uw taak nastreeft zijn zo edel en de resultaten die zij oplevert zo beslissend voor het welzijn van de maatschappij en van de christelijke gemeenschap dat zij met recht gekenschetst mag worden als een zending. Alles wat gij zult weten te doen ter ondersteuning van het gezin zal een uitwerking hebben die haar eigen bereik overschrijdt en ook andere personen bereikt en die inwerkt op de samenleving. De toekomst van de wereld en van de kerk loopt via het gezin. Einde citaat. En ook het einde van onze aflevering van De Kerk Spreekt, dierbare luisteraars. U hoorde voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Familiaris Consortio. Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd. En dan doelen we 1981, 22 november, dat is de datum waarop dat dit geschrift van de heilige paus Johannes Paulus II werd gepubliceerd. We zijn dus eigenlijk aangekomen in het voorlaatste deel. Het laatste deel is natuurlijk het besluit dat de heilige vader heeft gemaakt in deze exhortatie. En wij gaan volgende keer verder met het derde hoofdstuk, dat past onder het vierde deel, werkers in de gezinspastoraal. Nadat we bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen en leken hebben bekeken, zullen we een volgende keer verder gaan met de rol van de massamedia, journalisten en hun publiek, welke rol zij innemen bij het bijstaan van het gezin. Dat is voor een volgende keer. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot dan.